Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in alweer een nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio eerwaarde heer Piet Kapoen, pastoor van Steenokkerzeel en nog enkele andere gemeenten. Dag eerwaarde, hartelijk welkom. Wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen?
Good morning. Vietnam had ik bijna gezegd, met de radio, een hart onder de riem voor mensen, zoals deze Radio Maria het ook is voor heel veel mensen. Mijn naam is Piet Kapoen, ik ben een ras-echte West-Vlaming van Poperingen uit het Uithoekske. En ben al sinds 1991 in het Vlaams-Brabant actief. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen, zelfstandige vader. Mensen die met de kerk niet zoveel te maken hebben, maar wel gelovig zijn. En vanuit datzelfde nest ben ik plots geroepen geweest op de leeftijd van 17, 18 jaar. Met een confrontatie door een priester ben ik gaandeweg gegroeid en verdiept in gans die roeping van wie is die Jezus nu? Want ook ik kende hem niet, was voor mij volledig vreemd, kende niets van het kerkgebeuren. En sterkens aan ben ik daar zo ingerold. In gans dat gebeuren, tijdens de eerste jaren opleiding in het grootseminarie te Brugge, moest ik alles leren. Een wees gegroet, het heilig tijdens de Eucharistie en onze Vader. Ik voelde mij soms wel een beetje een randkerkelijke daar in deze middens. Godzijdank waren er nog een paar priesterkandidaten in hetzelfde geval. En zo ben ik gaandeweg daarin gegroeid en verdiept. In dat priester zijn, in dat priester worden. En in de eerste jaren was dat met veel schrik, veel angst. Zal ik dat wel kunnen als kleine kwetsbare mens die niet thuis was in de kerk? Is dat wel iets voor mij? Maar dat waren de foute vragen. Het was niet de vraag van, is dat wel iets van mij? Het is wel van, geef ik mij aan hem? En gaandeweg ben ik daarin gegroeid en heb ik mij gegeven aan de figuur van Jezus, de Zoon van God. En tot op vandaag heb ik al van alles meegemaakt, maar groei ik nog altijd in de overtuiging. Die heeft me echt geroepen.
Dankjewel. Ja, we gaan er graag een beetje dieper op in, want het is toch niet een... Ja, zeker voor de generatie van uw ouders. U zegt, ik kom niet echt uit een kerkelijk gezin. Waren jullie wel gedoofd? Jullie gingen wel naar de kerk met feestdagen of zo? Of wat voor gezin
Zoals
waren jullie?
Zoals veel gelovigen, heden ten dagen, worden de sacramenten nog gevierd, gedoopsel, eerst communie, vormsel, in het beste geval nog een huwelijk, uitvaart over het algemeen. Maar wij zijn eigenlijk groot geworden in een omgeving zonder kerk. En mijn ervaring was altijd, ik ben blij en gelukkig als opgroeiend kind in de familie, in het gezin, in de vriendenkring. En er was geen kerk nodig om gelukkig te zijn. Tot dan plots bij mij die roeping kwam en ik wel eens in die kerk binnenkwam. Dus neem ik het stenen gebouw van buiten, maar van binnen ook een gemeenschap mensen zag die bidden, die bepaalde rituelen hadden, waarvan ik niks kende en niks wist, niks verstond, maar gaandeweg in thuis kwam. En het is mijn overtuiging, ja, dat heeft toch wel iets te vertellen in onze tijd. Bij ons thuis, mijn ouders en mijn broers en zussen, die zijn niet kerkelijk, maar die zijn wel gelovig. Daar heb ik veel jaren over gedaan om daarin thuis te komen. En het is mijn overtuiging, ook al gaat het aantal mensen die naar de kerk komt, dat gaat elk jaar achteruit. Maar het aantal gelovigen, volgens mij, blijft dat groeien. Mensen die zoeken naar zingeving, veel verder dan het puur geld verdienen of vakantie gaan, maar die echte diepe levens zijn vanuit een godsgeloof. En het is nu aan de kerk, vandaag aan ons, zeker ook als de priesters, om die mensen te ontmoeten, ze te kunnen aanspreken en ze te kunnen begeleiden op die weg.
Ja, ja, ik zou het daar straks graag wat meer over hebben, over de uitdagingen voor de kerk vandaag. Maar om nog een beetje verder te gaan over uw roepingsverhaal. U haalde aan dat u op een bepaald moment een leerkracht kreeg in de middelbare school, die dan toch een bepaalde indruk op u heeft.
Dat was een priester tijdens de opleiding. Dus ik heb de opleiding gevolgd in de tuinbosschool. In de werkelijke tuin en dan later in de tuin van God. En die priester gaf de godsdienstles. Was ook de opvoeder voor de internen. Die bleven slapen. En die heeft op een of andere wijze mij aangesproken. Hij was gekleed als priester. Dat was al uitgangspunt. Je kon dat zien. Maar ook zijn uitstraling. Hij stond heel kort tegen ons. Wij waren eigenlijk elkaars gelijken. En toch was hij ten volle priester. Was hij ten volle een man gods. Hij kon met ons meedoen en aan de andere kant zijn authenticiteit houden van kijk, het leven is meer dan spelen, dan onze kennis opdoen. Het leven is ook een dragende grond hebben die verder gaat dan het pure menselijke. En met hem hebben wij dan ook samen gebeden, samen vieringen gehad en dat gezegd van ja, daar ligt wel een fundament, daar kunt je van leven. En die priester eigenlijk door zijn authenticiteit en ook door zijn eigen overtuiging. Dus gewoon zelf van, kijk, ik sta achter mijn priesterschap, ik sta achter dat christelijk geloof. Als je dat enthousiasme hebt, straalt je dat uit.
Ja. En uw kennismaking dan met een authentiek christelijk geloof bij die priester, ging dat meteen gepaard met een nadenken of een verlangen naar het priesterschap? Of is dat later gekomen?
Dat is later gekomen. Dat is later gekomen door de vele gesprekken met hem dan. Ik kreeg alle soorten literatuur om mij te verdiepen in die kennis en wat is dat allemaal juist. En die boeken hebben het nog altijd liggen. Dat is de allereerste boeken dat hij mij gegeven heeft. En als ik die vastpak, heb ik nog altijd dezelfde gevoelens van dat eerste zoeken naar. En zo is dat sterkens aan verder gegroeid. Heeft hij mij gezegd van, moest ik van u zijn, ik zou toch de stap wagen. Dus hij voelde wel aan, er is daar iets, er is daar een roeping. Ik kon dat toen zo nog niet verwoorden, maar ik kom pas uit de kerk, in dat ganse kerkgebeuren. Het woordje roeping, dat zei me niks, of dat kende ik nog niet ten volle, maar hij zei van, ik denk dat jij een roeping hebt. Ik zal toch een keer verder gaan en misschien een keer dat groot seminarie een keer gaan spreken. En na het intakegesprek daar zeiden ze van, ja, inderdaad, wij denken dat jij een roeping hebt. Kom maar binnen, we zullen wel zien tijdens de opleiding of het werkelijk zo is of niet zo is.
Ja. En dat is dan werkelijk gebleken?
Dat is werkelijk zo gebleken, met vallen en opstaan. Want het was ook voor mij een zoeken. Je ziet dan thuis het leven verder gaan zonder kerk. Jij komt dan in een heel ander leven met de kerk in het midden, die ook bepaalde voorwaarden stelt, bepaalde wegen uitstippelt, waarvan je soms zegt van, ja, misschien is dat toch wel niet mijn weg, want ik wil ook wel nog eens genieten van het leven. Maar dat vraagt ook tijdens de opleiding een hele oefening om die twee met elkaar te combineren. En met mijn familienaam heb ik natuurlijk alle voordeel dat ik die twee spontaan kan combineren.
Over uw familie gesproken, hoe reageerde zij eigenlijk op uw evolutie, om zo te zeggen?
Op de eerste plaats heel verbaasd. Ik weet nog altijd, ik ging ooit voor mijn haren, toen ik nog veel haar had, naar de kapper. En die vroeg mij, wat ga je doen volgend jaar? Ik zeg, ik ga voor pastoor. Maar zegt er nog niks van thuis, want die mogen dat niet weten. Oké, zegt hij, ik ga er niks van zeggen. Ik rijd terug naar huis met mijn fiets. Ons vader kruist me met een auto. Ik zeg, die gaat toch niet voor zijn haar gaan, hè? Inderdaad. En ik kwam thuis binnen en die zei, je mag met alles lachen, maar niet met de kerk en niet met de pastoors. En onze moeder zei, wat heb je nu weer uitgespoord? En hij zei dat hij gaat gaan voor de functie van de priester. Alleen zegt onze moeder, dat zeg je toch niet, zeg maar, het is wel zo. En zo is dat dan stelkens aan gegroeid. Bij hen was er een groot ongeloof van, die kan dat toch niet, dat is toch niet voor hem? En, maar ook hier dan eigenlijk al, ja, het is inderdaad niet van mij uit, ik kan het niet zelf, het is die roeping die er is.
Ja, maar dus het was eerder ongeloof dan tegenstand.
Ja, ongeloof en een grote twijfel ook waarschijnlijk. Ja. Dus, want ouders willen altijd dat hun kind een zekerheid heeft, een werkzekerheid heeft, een toekomst heeft. En op dat vlak, ook voor hen is dat onbekend. Voor mij was het ook onbekend. En u daar dan toch geven dan.
Ja.
Eigenlijk al een eerste stap van overgave, dat elke dag opnieuw gebeurde.
Ja. En toen dan bleek dat u echt wel uw draai vond in het priesterschap of in de priesteropleiding, is uw familie daar ook in bijgedraaid?
Ja, ik heb dat geapprecieerd.
Ja.
Ooit heeft mijn oudste zus, dus ik had daarmee heel veel contacten, we zijn alle twee ongetrouwd, om het zo te zeggen, dus we trekken wel een keer samen op, die was daar fier op. Ik heb dat nooit uitgesproken, zei ze, maar ik was eigenlijk fier dat jij dat deed. Ja.
Mooi. En voor u, uw roeping tot het priesterschap, was dat altijd een... Wist u vanaf het begin dat u diocesaanpriester zou worden, of heeft u ook gedacht over het religieuze leven?
Het religieuze leven spreekt mij tot op vandaag nog altijd aan. Dat is de tweestrijd dat ik gans mijn leven zal blijven voeren. ook de begeleiding heeft dat ook altijd ingezien, tussen de mensen staan met de actieve pastoraal, maar ook teruggetrokken kunnen leven met een zekere spiritualiteit, ook in een kleinere gemeenschap. Dat zal een strijd blijven van een leven lang.
Ja.
Maar zoals Paulus dan zegt, het is de goede strijd. Ja.
Dan gaan we er nu graag even tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en spreken we dadelijk verder.
Oké.
Serviteur fidèle que l'Église offre en exemple aux chrétiens. Il fut sur terre un merveilleux modèle, qu'il soit au ciel notre puissant soutien.
C'est notre Saint, notre Dieu, notre gloire, humble ouvrier.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pastoor Piet Kapoen van Steenokkerzeel, Machelen, Hummelgem, allemaal parochies hier in Vlaams-Brabant, in het vicariaat Vlaams-Brabant, hoewel Eerwaarde oorspronkelijk afkomstig is uit West-Vlaanderen. U bent dan op het seminarie terechtgekomen in Leuven. Eerst zat u in Brugge, dan bent u in
Leuven. Dan ben ik naar Leuven gegaan, naar het Johannes 23-seminarie.
Ja.
Heb ik daar de theologische opleiding gevolgd, de pastorale opleiding. En door de stages in elk van de kerken tijdens de opleiding ken ik de kerken daar veel beter dan die van West-Vlaanderen, want daar ging ik vroeger nooit naartoe en was ik maar 2 jaar mee vertrouwd. Dus ben ik daar dan blijven plakken eigenlijk. Dus ja. Toen vroeg de kardinaal, toen de tijd Godfried Danielis, gaat je met de diakenwijding terug naar West-Vlaanderen? Of blijf je bij ons? Ik zeg, blijf hier.
Ja. En u bent hier tot op de dag van vandaag. Na uw wijding dan? U bent gewijd in...
29 juni 91. Dat was een kleine anekdote aan verbonden trouwens. Ik had de lezingen genomen van het feest van Sint Petrus en Paulus, 29 juni. Maar met een wijding wordt dat eigenlijk voorbehouden voor een bisschopswijding, zei de kardinaal. Dus word ik eigenlijk nu zo gewijd. Ik zeg, laat het toch maar een klein beetje minder zijn. Dat is echt gebeurd, ja.
En dan na die wijding bent u meteen pastoor geworden?
Pastoor geworden en afwachting om naar Liedekerke Afleghem te gaan, ben ik vier maanden onderpastoor geweest in Zoutleeuw. En alle parochies daar rond met deken Felix van Meerbergen. En dan ben ik naar Liedekerke verhuisd en ben ik daar 18 jaar actief geweest. In de twee parochies van Liedekerke en twee parochies van Afleghem.
Ja, dus sinds uw wijding bent u eigenlijk altijd pastoor geweest?
Ja.
En als u zo spreekt over uw pastorale dienstwerk, wat zijn de zaken die u doorheen de jaren het meest hebt geapprecieerd of die u het liefste doet, nu nog altijd?
Het liefste dat ik doe doorheen al die jaren is heel dicht bij mensen staan. Vooral bij de gekwetste mens, bij de gewonde mens. In de parochiepastoraal is dat veelal bij de zieke mensen thuis of bij een overlijdensgesprek. Dus als iemand een uitvaart aanvraagt voor in de kerk, dat je met de familie gaat praten. Ook na de dienst verder blijven opvolgen. Heel kort bij mensen staan, eigenlijk echt de herder zijn van mensen, niet in mijn naam, in naam van God, ook op stap gaan met de excommunicanten, de vormelingen, veel meer nog met de ouders van de excommunicanten en van de vormelingen, omdat die mensen vragende partij zijn.
Ja.
Dus bij een ouderavond, ik hou dat altijd kort, ik geef ze kennis mee, inzicht mee, gedurende een half uur, en dan staan we aan de toog, bij wijze van spreken, en daar komt het echt geloofsgesprek tot uiting.
Met de ouders dan?
Ja.
Ja.
En dan zeggen die, ik heb er iets aan gehad, ik heb kunnen spreken over mijn geloof.
Ja. Ja. U spreekt, dus ik ben in de eerste plaats herder bij mensen. Is dat ook wat het priesterschap in wezen is?
Ja. Denk van wel. We zitten nu wel in een kerkverandering, in een kerkgebeuren, maar ook in een kerkverandering, waarin priesters steeds meer en meer zo van die managers worden, omdat het werkveld wordt steeds groter, groter aantal parochies, waardoor dat je veel uit handen moet geven en van bovenaf een beetje kijken. Maar toch blijft het priesterschap op de eerste plaats herder zijn voor mensen. Jezus was ook tussen mensen aanwezig, midden tussen mensen aanwezig. En hij maakte tijd voor de grote en de kleine. Als de moeders met een kind kwamen, houdt ze niet tegen of je moet hem niet lastig vallen, zei Jezus, nee, laat ze tot bij mij komen.
Een vraag die bij mij opkomt, u sprak daar straks over hoe u eigenlijk een gelukkige jeugd heeft gehad in een warm gezin en dat u eigenlijk perfect gelukkig was, niet echt het idee had dat u iets miste in het leven en op een bepaald moment toch geroepen geweest door Jezus. Dus dat is iets dat wel fascineert voor mensen die gelovig zijn. Dus je kan perfect gelukkig zijn, bij wijze van spreken, zonder de kerk te kennen. Maar wat was het dan in de kerk dat u aantrok? Wat ontbrak er aan uw geluk, om zo te zeggen, of aan uw vervulling?
Een gemeenschap waarin je kunt thuiskomen.
Mm-hmm.
Dat vond ik heel hartelijk. Dus dat je zo buiten onze thuis, dat je een gemeenschap had die een zekere warmte uitstraalde. Mensen die de handen in elkaar slaan om van het leven in de harde wereld, in de koude maatschappij, om daar toch een beetje warmte te brengen door alle vormen van activiteiten en zo mensen bijeen te brengen. En te zien dat mensen daarin gelukkig zijn.
Mm-hmm.
Dat sprak mij aan, maar niet zomaar, want dat doen de vrijzinnigen ook. En anders gelovigen ook. Maar wij doen dat vanuit die christelijke spiritualiteit.
Mm-hmm.
Mens zijn met de mensen en mens worden met mensen.
Mens worden met mensen.
Ja.
Hoe zou u uw geloof omschrijven tegenover iemand die niet gelovig is? Waarom bent u christelijk?
Ja, dan zou ik, als ik moest daar een antwoord op geven, waarom ben ik christelijk, dan zou ik gewoon zeggen, ik probeer om de figuur van Jezus doorheen mij tot leven te brengen, vandaag. En dan vragen ze, wie is die Jezus? Dat kunt je lezen in de Heilige Schriften en door uw eigen spiritualiteit verder uit te bouwen. Maar eigenlijk is dat het verschil voor mij met een gewone mens, om het zo te zeggen, is eigenlijk de Christusfiguur uit u vandaan laten leven vandaag. En dat geeft me ook kracht en sterkte tijdens mijn pastoraal. Het is niet van mij, Ik hoef dat niet te doen. Het is gewoon er zijn bij mensen op een zodanige wijze dat de Jezusfiguur kan werken daar.
Ja. U spreekt vaak over spiritualiteit. Is uw gebedsleven voor u ook de bron eigenlijk om dit allemaal te kunnen doen?
Ja, dat is heel belangrijk. Dus ik heb een sterk gebedsleven. Zelf op mijn smartphone staat het getijdengebed. Waarmee dat ik ook al zeg, dus dat ik dat ook altijd bid, het getijdengebed. Sommigen zeggen dan dat is ouderwets en voorbijgestreefd, maar ik vind van niet. Je stapt in een grote traditie mee in. En op hetzelfde ogenblik zijn er ontelbare mensen op ontelbare plaatsen die hetzelfde gebed doen. Maar ook de stilte-meditatie op een stukje uit de Bijbel, de evangelieverhalen. De exegese eerst doen, voordat ik naar mijn gebedsruimte ga. En dan in stilte, daar ons stilvallen. En tot de vaststelling komen dat dat verhaal ook mijn levensverhaal is. Dus er zijn veel van die Bijbelverhalen dat je zo zegt van, tja, dat is mijn eigen leven dat hier neergeschreven staat.
Ja.
En dat geeft me kracht en sterkte, die spiritualiteit. Eigenlijk in de stilte die Jezusfiguur tot leven laten komen, om dan eigenlijk al prevend te zeggen, hier zit ik dan, die kleine kwetsbare mens, ik ben maar een instrument in uw handen.
U spreekt over een gebedsruimte. U heeft in uw pastorij een gebedsruimte.
Ja, dat is altijd mijn optie geweest, waar ik ook kom. Een ruimte maak ik vrij om te bidden. Ja. Dat gaat om kruisbeelden, icoon van de drieënigheid, icoon van Moeder Maria, een beeld van pastoor van Ars en van de heilige Theresa van Lisieux. Dat zijn mijn favorieten. En dat zit aanwezig in die ruimte.
Dat zijn uw favoriete heiligen?
Favoriete heiligen, ja.
Ja, en kan u uitleggen waarom?
Omdat dat alle twee kleine mensen zijn, kwetsbare mensen zijn, die niet in de top van de kerk staan, om het zo te zeggen, maar die van onderuit, vanuit een kwetsbare mens zijn, die Christusfiguur tot leven hebben gebracht, een poging hebben gedaan om aan pastoraal te doen en tussen mensen aanwezig te zijn. Soms zeg ik in een van mijn preken, om het zo te zeggen, tijdens de diensten, als dat uitkomt, iedereen kent de pastoor van Ars, maar niemand kent die zes bisschoppen uit zijn wijdingsjaar. Dus het is door zijn kleinheid, door zijn nederigheid, door zijn verbondenheid met de levende God, dat hij nog leeft tot op vandaag. Net zoals de kleine Theresia van Lisieux, niet de grote Theresia van Avila, maar de kleine Theresia van Lisieux, die enkel maar kan prevelen, hier zit ik met mijn lege handen, ik heb hier niets te bieden dan mezelf. En de kleine weg, dat spreekt me ook aan.
Ja.
De kleine weg van de heilige Theresia, van help mij, ik wil geen superheilige worden, liever heen dan wel dan.
Ja. U spreekt over de kleinheid en de kwetsbaarheid. Is dat iets waar een besef dat bij u is gekomen? Want u komt over als een heel, hoe zou ik zeggen, een heel energiek, positief persoon en toch spreekt u altijd over de kleinheid, de kwetsbaarheid.
Ja, de kwetsbaarheid, dat is omdat ik een jaar of 12 geleden was ook zwaar ziek. Moesten ze Hans de Maag wegnemen. En toen voelt je wel aan van, oei, ik heb ook grenzen. Ik ben ook maar een kwetsbare mens. Iedere dag dat je hebt, moet je er iets van maken. En vooral moet je leven. Ten volle leven. En zo vanuit die kwetsbaarheid, vanuit die menselijke kwetsbaarheid, zie je ook de kwetsbaarheid van andere mensen weer.
Ja.
Want veelal worden de ogen gesloten voor de kwetsbaarheid van anderen. Want als je ze opent, moet je met die mensen op weg gaan.
Ja. Vandaar ook uw bijzondere aandacht voor de zieken?
Ja, voor de zieke mensen, de kwetsbare mensen. Je vroeg dat straks, het herder zijn, wat is dat voor u dan? Is ook in een woonzorgcentrum, heel dicht bij oudere mensen staan, die in de maatschappij als onkost gezien worden, als afgeschreven voor de opbouw van de maatschappij, ze kosten ons enkel maar geld. Daar zijn voor die mensen, om hen te laten voelen, ook gij zijt nog de moeite waard. En dank om al die jaren dat jij mee de samenleving opgebouwd hebt toen jij nog jong waart. Mensen met een dementiebeeld zitten daar ook, die weten niet meer dat ze daar zitten. Die mensen laten voelen, ook jij bent een volle mens.
En hoe doe je dat met iemand met dementie?
Iemand met dementie, dat vraagt een veelvuldig contact. Dus je kunt niet zeggen, ik ga maar om de 14 dagen bij die mens binnen. Elke dag moet je op zijn minst laten zien dat ze een beeld hebben van u, dat ze u even kunnen horen. En dan moet je tijd vrijmaken om met die mensen in gesprek te gaan met een foto uit de oude tijd of een gebeuren uit de oude tijd, dat ze soms in de herinnering actualiseren en een flits hebben in de actualiteit. En dan heb je het gevoel gegeven, ook jij bent nog ten volle mens. Je hoort erbij.
Ja. U heeft 7 parochies en u maakt dan ook nog, u zegt ik moet tijd maken ook voor mensen met dementie, want zij hebben tijd en aandacht nodig. Waar haalt u de tijd om al die dingen te doen?
Dat is de agenda goed inpassen en de 7 parochies worden ga het nu oneerbiedig uitdrukken, gerund door veel gelovige mensen. Mm. Dus ik geef mensen ook kans om mee te doen en eindverantwoordelijkheid te geven.
Ja. Dus u wordt gesteund door een goed parochieteam?
Ik heb een goed parochieteam in elk van de parochies, in de pastorale zone. Ik word goed ondersteund, goed meegeholpen. Ja.
We gaan er weer even muzikaal tussenuit en dan spreken we dadelijk nog wat verder. En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pastoor Piet Kapoen. Pastoor, ik zeg altijd van Steenokkerzeel, want er zijn meerdere parochies.
Er zijn meerdere parochies.
Ja, maar om het even samen te vatten. U heeft ons daarnet verteld over uw achtergrond en ook over uw pastorale taken als priester. U zegt u wordt goed ondersteund door een parochieteam. Anderzijds heeft u ook aangehaald van de kerkgang neemt af met de jaren of deze periode. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar?
Als priester, zoals vele priesters, enerzijds een beetje met pijn. Dat je zegt van, ik geef mijn tijd, ik heb iets aan te bieden, dus Hans, het geloof is echt de moeite waard. En toch zijn er zo weinig mensen dat we kunnen aanspreken nog. Vandaar dat ik ook voortdurend aanwezig ben tussen de niet-kerkelijken, of allerhande activiteiten, dat ze mij leren kennen. Maar hoe kunnen we dat... Hoe sta ik daar tegenover, over die kerkgemeenschappen die kleiner worden, met pijn in het hart?
Ja.
Met pijn in het hart. En aan de andere kant, de mensen die komen, steek ik een riem onder het hart. Ik zeg dan niet van, het is jammer dat geen mensen naar de kerk komen, dat kun je niet vertellen in een kerk. De mensen die er zijn, geef je kracht en spiritualiteit mee. Dank dat je er bent, laten we er samen iets van maken in het leven van elke dag nu.
Ja. Ik ga ervan uit dat u als priester daar ook wel over nadenkt, van hoe kunnen we ook mensen buiten de kerk eigenlijk aanspreken?
Aanspreken om terug, ja. Dus ik zit op alle soorten activiteiten, dat ze mij al zien. Ja, dus dat is de pastoraal van de aanwezigheid, want anders kennen ze niet meer. En om het zo te zeggen, kijk ook naar andere godsdiensten, naar het boeddhisme. Een leermeester daarin, Hank, heeft enkele heel prachtige boeken geschreven over de levende Christus en de levende Boeddha. En hij heeft het over het interzijn, wat dat wij noemen ontmoeting gewoon. Mm-hmm. Dus we zijn niet op ons eentje, we horen samen. En ieder mens heeft een religieus gevoelen, maar het echte uitbouwen van dat gevoel van Hans' leven, noemen zij de Sangha, noemen wij een gemeenschap vormen, kerk vormen. Mm-hmm. En wat mij erin opvalt is van dat gij altijd vertrekt vanuit de grote traditie. We hebben die ook zoveel eeuwen, grote christelijke traditie. En dat wordt spijtig genoeg in onze tijd een beetje afgeschreven van nee, dat is onderdrukkend, dat is ouderwets, dat kan niet. Daar ligt een breuk. We zijn een paar generaties mensen kwijtgespeeld, bij wijze van spreken, op dat vlak.
Ja. En u heeft dat zelf nooit zo gezien, de kerk als onderdrukkend, zoals de perceptie bestaat?
Wel zo aangevoeld dat de kerk soms onderdrukkend is, in die zin dat ze bepaalde waarheden naar voren schuift en zegt van, dit is het, we komen daar niet aan. Terwijl ik dan meer van standpunt ben, oké, dit is een waarheid binnen de kerk. We zullen zien, kunnen wij ons daarin vinden? Over het algemeen wel, want de Belgische bisschoppen en het Vaticaan zijn ook geen domme mensen. Die weten ook wat dat ze doen. Maar ook, dus eigenlijk is het altijd die kloof, dat moet overbrugd worden. Het is een grote traditie dat de bisschoppen en dus het Vaticaan verder uitbouwen, actualiseren naar deze tijd toe, met het gebeuren van de evangelisatie. Dat is een opgave, dat is een uitdaging. Ik ben een beetje jaloers op het boeddhisme, om het zo te zeggen. Die mensen steken een kaarsje aan als ze thuiskomen of als ze weggaan. Bij de ouders die overleden zijn, bij de grootouders, overgrootouders. Van kijk, ik ga op vakantie, waak over mij. Ben terug, het was goed, dank u. Die grote traditieverbondenheid hebben wij niet meer. En misschien moet dat teruggroeien. Ja. Maar hoe dat kan groeien, dat laat ik over aan mijn grote baas, Jezus. Ja.
Dus u heeft daar wel een vertrouwen in van wat ik ook doe als priester. Uiteindelijk is het God die de hart moet raken.
Ja.
Ja. Het valt mij ook op dat in hoe u spreekt, dat er een soort verbinding is tussen authenticiteit en geworteldheid en daarbij ook een grote vrijheid. Dus het lijkt of, ja, ik weet niet, uw geworteldheid u net een grote vrijheid geeft.
Ja, dat is wat dat Paulus ook zegt. Hè. Dus we hebben die vrijheid en ze goed gebruiken. Dus sommige mensen denken, als ik een gelovig iemand ben, dan ben ik niet meer vrij. Want dan moet ik mij houden aan de wetten en geboden van die godsdienst. Maar het is juist dat je vrij maakt. Want vrij zijn is niet kunnen leven zonder grenzen, zonder afspraken, dat gaat niet. Er zijn altijd wetten en afspraken, om het zo cru uit te drukken. Maar als gelovige voel ik me vrij. En wat ik juist kan zeggen, neem dat de wereld morgens, dat ik geen werk niet meer heb, ik heb geen huis niet meer, ik heb niets meer, ik heb mijn geloof nog, dan is de Heer er nog voor mij. En die gaan me nooit laten vallen. En dit laat mij absoluut vrij zijn. Terwijl veel mensen, die moeten gaan werken, moeten een inkomen hebben, moeten dit, moeten dat. En zijn eigenlijk onvrij in al hun vrijheid. Hè.
Mm-hmm. En hoe is dat vertrouwen bij u gegroeid in Gods voorzienigheid?
Gaandeweg met vallen en opstaan. En als ik dan erover nadenk, eigenlijk door het vertrouwen dat mensen u geven. Dus het vertrouwen dat je geeft aan de mensen, en je krijgt dat terug, dat opent je grote ogen. Tijdens mijn stilte gebeden dan van, en dan komt dat vertrouwen van God, dat hij door geen mensen laat gebeuren.
En als pastoor, u wordt natuurlijk geconfronteerd met alle fasen van een mensenleven, om zo te zeggen. Wanneer u geconfronteerd wordt met het lijden bij mensen, of mensen u daarop aanspreken, hoe kan u vanuit uw geloof hen dan bijstaan?
Door in het lijden van die mensen te gaan staan. En daar uzelf te zijn, die mensen nabij te zijn, door te luisteren, dat is wel heel belangrijk, een woord van troost te schenken, maar zeker niet te zeggen van, ja, dat zal wel Gods wil zijn, alles komt goed, dat is niet, maar in het lijden van mensen staan, zoals ook in de Bijbel, verhalen staan van Jezus, het medelijden, dus het meelijden met de lijdende mens, en ze op een of andere wijze aanraken, en ze laten aanvoelen van, ondanks dit alles, is er nog leven. Maar dat kun je niet in één gesprek doen met die mensen en ook niet in twee, het is ook weer die aanwezigheid. Herders zijn bij hun mensen aanwezig. Zoals een herder, de schapen luisteren niet aan de herder als ze die niet snuiven, zijn stem niet kennen, ze moeten die kennen en dan luisteren die. Maar in het lijden aanwezig zijn van mensen. Je kunt dat lijden niet wegnemen, spijtig genoeg niet, maar ermee instaan. Dat ze er niet op een eentje instaan, maar ook hier zijn er tochtgenoten.
Zoals Christus.
Zoals Christus, ja.
Zijn er zo bepaalde vragen die u als pastoor vaak krijgt, van parochianen of van ongelovigen?
Ja. Is er leven na de dood? Is het geloof geen uitvindsel van de kerk? Is de kerk zelf niet een menselijk gebeuren om de mensen te onderdrukken? Dat zijn zo typische vragen die ze stellen vanuit een invalshoek, mensen die ongelovig zijn En die leven onder de prestatiedrang van de maatschappij en de prestatiedrang van alles te willen hebben. En dan is de kerk, en gans dat gebeuren rond de kerk, een confrontatie dat ze liever niet hebben en zeker niet grenzen en eindigheid. Sterven, dat hoort niet bij ons leven. Nee, we willen gewoon leven en fun hebben in het leven. Maar als we dan een keer ernstig ziek worden of met het sterven geconfronteerd worden, dan komt die grens aanwezig en vragen ze zich ook af, is er nog iets voorbij die grens? En daar dan met hen ook een stukje mee op weg gaan.
Ja. Heeft u bepaalde herinneringen of bepaalde mooie dingen meegemaakt met hoe mensen een bepaalde weg hebben afgelegd in uw geloof? Dat u nu voor de geest haalt? Waarschijnlijk meer dan één.
Dat was in Liedekerke bijvoorbeeld een ongelovige. Die werd aangesproken om een keer de activiteit te komen meedoen. Ik denk dat het een parochiefeest was. Dus heel oppervlakkig gebeuren. En die nu een van de trekkers is van die parochiegemeenschap. Die gaandeweg erin gerold is ook en die dat zijn plaats gekregen heeft vanuit de gemeenschap. En die zich stilletjes aan ook verdiept geeft in dat geloofsgebeuren. Die er een beetje studie rond gedaan heeft. Het gebed ook aangeleerd geeft. En die nu een mee van de dragende steunpilaren is. Dat vind ik een mooi gebeuren.
Ja, en mensen toch helemaal kunnen transformeren.
Ja.
Ja. U spreekt altijd over het belang van spiritualiteit, gebed en ook van gemeenschap. Is het vormen van gemeenschappen geen uitdaging vandaag? Wat zijn voor u de accenten die belangrijk zijn om nog een levendige geloofsgemeenschap te hebben?
Is op de eerste plaats dus vorming op het vlak van kennis. Dus de mensen thuisbrengen in wat staat in de Bijbel. Wat is dat verhaal? Wat is de kern daarvan? Wat wil men zeggen vanuit de schrijvers tot op vandaag? Om dan vanuit die kennisovergave ook te komen tot een gebedsogenblik. Dus een tekst uit de Bijbel tot uw gebed maken. Dat aanleren aan mensen. We doen dat zo stilletjes aan, nu nog tijdens de eucharistievieringen, maar we gaan dus stilletjes aan ook afzonderlijke ogenblikken inbouwen om mensen daarin te verdiepen. En dat zal maar lukken als ze zien dat je het zelf ook doet. Dus het is niet zomaar zeggen, we komen samen, we gaan een beetje vorming geven. Het is vooral doen,
ja.
Zei Kapoen, zeg ik dan.
Ja. Sinds enige jaren is er ook een traditie van vroeger in Hummelgem terug leven ingeblazen. Het houden van een processie.
Ja.
Van de heilige Catharina.
De heilige Catharina.
Ja. Hoe komt het dat terug is begonnen en waarom is het belangrijk om zo'n dingen te doen?
Dat heeft jarenlang plaatsgevonden. In 1978 is dat gestopt. En een paar jaar geleden kwamen enkele mensen mij vragen, mogen wij dat terug heropstarten? Ik zeg, geen probleem, je mocht dat doen. Zijn we een paar keren samen geweest, heb ik altijd gezegd, kijk mensen, als het echt niet lukt na één jaar, dat is geen falen, dat is een poging dat we gedaan hebben. En is maar voor één keer, dan is dat goed geweest. Het is maar de vijfde keer uitgegaan en dat groeit nog elk jaar aan. En ik vind dat een prachtig gebeuren. Sommigen zeggen dat is ouderwets voorbijgestreefd, maar ik vind dat een prachtig gebeuren, omdat je als gelovige gemeenschap, als een christelijke gemeenschap, je even kunt laten zien in de straten waar de mensen wonen.
Belang van getuigenis.
Belang van het getuigenis. En ook de mensen die niet zo verdiept zijn in het geloof, ook de kans geven om bij die gemeenschap te horen.
Sinds kort bent u ook een opleiding aan het volgen als geestelijk begeleider?
Ja.
Komt dus, dat? En wat betekent dat?
De bisschop heeft mij daarvoor gevraagd van kijk, zou jij dat niet willen doen, die cursus volgen, om dan mensen, vooral dus in de pastoraal, dus de pastoraal vrijgestelden, priesters, de assistenten, de diakens, de veldverantwoordelijken, om die geestelijk te begeleiden. Ik zei, oké, dat wil ik doen, dat wil ik zeker doen. Maar toen zijn we al een paar dagen op cursus geweest, zei ik wel zo af van, oei, geestelijke begeleiding gaat wel een begeleiding puur om het geloof. Dat deed ze meer op het menselijke vlak, dat ook op vlak van het geloof, en ik ben heel dankbaar dat ze mij daarvoor gevraagd hebben. Want ik word op dit ogenblik zelf door de vorming extra geestelijk begeleid, om het zo te zeggen. En ik sta ervoor klaar dus om de priestercollega's en alle andere pastoralen dus daarin te begeleiden van, in mijn leven, waar zit nu die Christusfiguur, waar zit dat christelijke, waar zit die liefde? Want dat zit in iedere mens aanwezig, maar niet iedereen ziet dat of voelt dat zo aan.
En is het voor de priester ook belangrijk om veel contact te hebben met andere priesters?
Ja, dat is heel belangrijk. Ook jullie grote baas hier van Radio Maria, zal ik maar zeggen, dus heb ik onlangs nog mee een gesprek gehad en hij zei ook, het presbyterium, dat moet eigenlijk opgewaardeerd worden. We zijn niet priester op ons eentje voor mensen, maar we zijn een groep van priesters die gezonden worden naar mensen. Dus dat gemeenschappelijke priesterschap vind ik heel belangrijk.
Ja. En hoe krijgt dat vorm? Vooral het vicariaat Vlaams-Brabant?
In het vicariaat Vlaams-Brabant staan we met de nieuwe structuur dat ingevoerd is, de vier regio's, in plaats van 15 dekanaten, zullen we per regio nu alle pastoors bijeenbrengen, alle priesters bijeenbrengen. En toch wel op een tamelijk regelmatige basis. Dat zal starten met 1 keer om de 2 maanden. Zodanig dat elk zijn agenda kan erop afstemmen, samenkomen. Een stukje kennis opdoen, een stukje spiritualiteit opdoen en vooral samen zijn. Kunnen op verhaal komen, kunnen zeggen, wat gaat er om in mijn leven als priester, als herder en in uw leven? Waar kunnen we elkaar steunen, aanvullen? Dat is heel belangrijk.
We gaan er nog een laatste keer muzikaal tussenuit. En dan zou ik dadelijk nog wat willen vragen over onze lieve vrouw in uw leven.
Oké.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pastoor Piet Kapoen. Ja, we hebben het al over van alles gehad, eigenlijk over uw taken als pastoor, over uw achtergrond, over uw visie op de toekomst van het parochiale leven. Een vraag die ik zeker nog wil stellen voor we ons gesprek beëindigen. We zijn hier bij Radio Maria. Wat is nu de betekenis van Onze Lieve Vrouw in uw leven?
Moeder Maria in mijn leven. Dat is niet zo gemakkelijk in die zin. Dus mijn devotie voor Maria is groot, sowieso. Ze hangt ook uit in de icoon in mijn gebedsruimte. Maar ik heb soms moeilijkheden met de spanningsvelden tussen de gelovige volkse mens die de rozenkrans aframmelt, om het zo te zeggen, en die moeder Maria haar mens zijn ontneemt door ze op een veel te hoge plaats te zetten. Dus heb ik ook daar een uitdaging om onze hemelse moeder, zeg ik altijd, haar plaats te geven die ze geeft. Dus ze is een volle kwetsbare mens opnieuw, zoals elke mens, maar ze heeft ja gezegd. Ze heeft ja gezegd en ze is moeder van God, ook onze geloofsmoeder, door Jezus gegeven aan het kruis. Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder. In mijn leven heeft ze een grote plaats, moeder Maria. Ook vanuit haar kleinigheid, vanuit haar nietigheid, ja zeggen en er zijn. In de schone ogenblikken van het leven van haar zoon Jezus, toen ze bij hem was, ook in de pijnlijke ogenblikken, vrouw, dat zijn uw zaken niet, zwijg, of als ze onder het kruis stond, haar zoon zien sterven. Ook was ze aanwezig bij de eerste christenen die zich opsloten in huis, uit angst voor de grote wereld, was ze daar ook aanwezig. Ze was eigenlijk overal aanwezig, maar ze werd niet overal genoemd. En dat is eigenlijk het prachtige aan onze hemelse moeder, dat ze er altijd is, zoals ze is. Ik ben op bedevaart geweest naar Lourdes, naar Banneu, naar Oostakker, Scheppenheuvel. Ik heb alle plaatsen aangedaan met ontelbare mensen. En mij valt er altijd op van, hier is authenticiteit. Iedere mens bidt hier op zijn wijze tot die moeder Maria. Dat vind ik altijd mooi.
Eduard, heel hartelijk dank voor dit gesprek. En altijd welkom bij Radio Maria.
Nu weet ik waar jullie wonen, je zult me nog zien hier. Dankjewel, het was graag gedaan. En aan al de luisteraars, geniet van jullie leven en vergeet niet aandacht te hebben voor het evangelie, voor de Jezusfiguur, want hij grijpt u tot in uw hart.